Goedemorgen gemeente. Wij willen inderdaad, zoals al is gezegd, vanmorgen stilstaan bij Psalm 122. En ik heb deze psalm eigenlijk uitgekozen omdat, niet alleen omdat komende donderdag dan het Joodse nieuwjaar begint, maar omdat we ook als protestantse kerken in Nederland gewend zijn om volgende week Israëlzondag te vieren. Ja, en aangezien ik volgende week elders spreek, dacht ik van, nou, dan haal ik het maar een week naar voren. En willen wij vanmorgen met elkaar nadenken over Psalm 122. Ja, als eerbetoon, maar ook als, zoals de titel ook zegt, om voorbeden eigenlijk te vragen voor de vrede van Jeruzalem. Want als het goed is, moet het lot van Jeruzalem, het lot van het volk Israël, ons als gelovigen uit de heidenen ter harte gaan. Ik lees hiervoor uit Psalm 122, een pelgrimslied. Misschien weet u dat alle psalmen van 120 tot 134 zijn pelgrimsliederen, bedevaartsliederen. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd, zegt David daar, wanneer zij tegen mij zeggen, de pelgrims, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid of vraagt om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stedentrips zijn vandaag de dag enorm populair. Menigeen reist jaarlijks wel een keer met de auto of het vliegtuig of de trein naar een van de hoofdsteden van Europa. Zoals Londen, Parijs, Berlijn, Praag, noem ze maar op. En wat doen ze daar? Om nou gedurende enkele dagen de straten en de pleintjes af te struinen op zoek naar culturele bezienswaardigheden, naar winkels en natuurlijk niet te vergeten de gezellige eettentjes van zo'n stad. Nou, vanmorgen maken wij ook een citytrip, een stedentrip. En niet naar een van de hoofdsteden van Europa, maar naar de drukst bezochte hoofdstad van het Midden-Oosten, Jeruzalem. En het is een van de oudste steden van de wereld. En door de eeuwen heen ook de meest omstreden stad. Niet in de laatste plaats, omdat Jeruzalem de bakermat is van de drie wereldgodsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam. En zeker voor christenen is de stad Jeruzalem bijzonder fascinerend. Want de Bijbelse geschiedenis ligt daar echt op straat. Denk bijvoorbeeld aan de Tower of David. De burcht die in het oude deel van de stad door David is gebouwd. Of aan de klaagmuur, de westelijke muur van de voormalige tweede tempel van koning Herodes. Ook zie je daar de tempelberg of de berg Sion, zoals die heet. Waar nog nu de Al-Aqsa-moskee en de rotskoepelmoskee staan met het gouden dak. En verder telt Jeruzalem 8 eeuwenoude toegangspoorten. En vele tientallen nauwe trapstegen en straatjes, waaronder de bekende Jaffa-straat en de nog bekendere Via Dolorosa, die dwars door het oude stadsdeel lopen. Nou, vanmorgen brengen wij een bezoek aan deze historierijke stad. En dat doen we aan de hand van Psalm 122. En daarin beschrijft de psalmdichter David de grote vreugde van pelgrims na hun behouden aankomst in Jeruzalem. In Psalm 121, die aan deze psalm voorafgaat, wordt het gebed beschreven van pelgrims om Gods hulp en bescherming op een lange tocht naar Jeruzalem. En hier in deze psalm bezingen de pelgrims dat zij dankzij Gods hulp en zijn bescherming het einddoel van de reis ook daadwerkelijk veilig hebben mogen bereiken. Psalm 122 is, zoals ook erbij staat, een lied hamaalot. Een lied van de opgangen of een lied van de opklimmingen. Omdat de pelgrims omhoog moesten klimmen naar Jeruzalem, dat immers op 4 heuvels is gebouwd. Een lied hamaalot wordt dan ook in de meeste vertalingen weergegeven als een pelgrimslied of een bedevaartslied. Omdat juist daarin, in deze psalmen, de pelgrims bovenal Gods lof en eer bezingen ter voorbereiding van een aanbidding in Jeruzalem. En dat gebeurde niet alleen toen, maar ook nu nog. Beginnen de gelovige toeristen die Israël bezoeken deze psalmen spontaan te zingen als zij in hun touringcar omhoog rijden naar Jeruzalem. Het laat eens te meer zien wat een geweldige en vreugdevolle ervaring het is om deze indrukwekkende Godstad te mogen bezoeken. Een aantal psalmen is mede om die reden speciaal aan Jeruzalem gewijd. Behalve psalm 122 zijn dat ook de psalmen 48 en 87, 132 en 137. En samen vormen zij de zogenaamde Jeruzalem-psalmen. Maar wat psalm 122 nou van hen onderscheidt, is dat daarin de stad Jeruzalem het meest centraal staat. Zodat deze psalm het meest gelinkt kan worden aan de jaarlijkse pelgrimages naar Jeruzalem. Nou, vanmorgen willen we met elkaar deze psalm overdenken, ja, aan de hand van 3 punten. En dat eerste punt is de pelgrimsreis naar Jeruzalem. Het tweede punt is de lofzang op Jeruzalem. En het derde punt is de oproep tot voorbeden voor Jeruzalem. Nou, een pelgrimsreis maken naar Jeruzalem, dat is ons eerste punt. Dat is al gezegd door Jacob, was in die tijd geen kleinigheid. Moderne vervoersmiddelen, ja, die waren er natuurlijk niet. En dus was dus met name aangewezen op de benenwagen. En zo'n reis duurde dan ook niet enkele uren, zoals bij ons, maar op zijn minst enkele dagen. En over bovendien veelal smalle en ongebaande wegen. Met groot gevaar voor je eigen leven. Vanwege de hitte overdag en de enorme kou 's nachts. Maar zeker ook vanwege de rovers en de wilde dieren die je onderweg kon tegenkomen. Het laat zien dat een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem bepaald geen plezierreisje was. En toch wilden de Israëlieten deze gevaarlijke tocht wel 3 keer per jaar maken. Omdat daar, zoals in de wet van Mozes was voorgeschreven, een van de 3 grote Joodse feesten te vieren. Het Pascha, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Jeruzalem was immers de centrale ontmoetingsplaats in het land waar men de Heere God kon ontmoeten en hem kon aanbidden. En dat maakte de stad nu juist zo heel bijzonder. Want in die tijd waren er geen andere aanbiddingsplaatsen waar men God zou kunnen ontmoeten. En dus getroosten de pelgrims zich 3 keer per jaar alle tijd en alle moeite om naar Jeruzalem af te reizen. En gedurende hun lange tocht bemoedigden ze elkaar voortdurend. En ze zongen voortdurend pelgrimsliederen of bedevaartsliederen om elkaar aan te moedigen, om elkaar aan te sporen. Zoals vandaag de dag vermoeide wandelaars luidkeels kunnen gaan zingen om de moed erin te houden. Als blijkt dat de wandeltocht toch wel wat langer is dan ze dachten. En wat meer inspanning vergt dan ze dachten. Denkt u maar aan de Vierdaagse van Nijmegen. Nou, Psalm 122 is ook zo'n bemoedigingslied. Ja, het is een opgetogen pelgrimslied. Vol van blijdschap. En de melodie van de psalm draagt daar zeker aan bij. Davids grote vreugde spat ervan af, als we al in vers 1 lezen dat hij spreekt van het verlangen van de pelgrims om op te gaan naar het huis van de Heere in Jeruzalem. Hij schrijft: ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Het huis van de Heere was ten tijde van koning David de tabernakel. En pas later, tijdens de regering van zijn zoon Salomo, de tempel. Maar tabernakel en tempel hebben in feite de functie om te verwijzen naar de stad Jeruzalem. De plaats die God tot zijn woonplaats had verkozen en daarmee tot centrale ontmoetingsplaats voor het volk Israël. In Psalm 132, ook een pelgrimslied, bezingt de psalmist in vers 13 en 14... want de Heere heeft Sion, dat is Jeruzalem, verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Daar zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. David is dan ook enorm blij met de pelgrims die tegen hem zeggen dat zij naar het huis van de Heer gaan. In onze vertaling staat, ik ben verblijd, voltooid tegenwoordige tijd. Andere vertalingen, zoals de NBG en de Willibrord-vertaling, spreken, ik was verheugd, voltooid verleden tijd. In het Hebreeuws zijn beide tijdsbepalingen mogelijk. En dat is in de nieuwe vertaling nog trouwens goed terug te zien, want daar lezen we in vers 1a, verheugd was ik, voltooid verleden tijd. En in vers 2a, verheugd ben ik. David spreekt dus zijn enorme blijdschap uit over het voornemen van de pelgrims om naar Jeruzalem te gaan. Maar ook over het feit dat ze ook daadwerkelijk behouden daar mochten aankomen. Nou, wij kunnen ons ook zoveel verheugen over de dingen die in ons leven plaatsvinden, toch? Over alle rijke zegeningen van God die ons ten deel vallen. De zegen van een goede baan, van een mooi huis, van voorspoed en geluk. Maar ook van innige familierelaties. Van fijne contacten met je vriendenkring. En zeker niet in de laatste plaats, denk ik, de zegen van warme relaties tussen broeders en zusters in de gemeente. Maar als dit goed is, dan valt dat helemaal in het niet bij onze blijdschap over de verlossing van onze zondenschuld door Jezus Christus. Dat je mag weten, door geloof in Hem en uit soevereine genade van God, gered te zijn van een eeuwige dood. Dat je zondenschuld echt is weggedaan. Dat je mag behoren tot het huisgezin van God. Dan heb je toch alle reden om enorm verheugd te zijn, toch? En dan kan het toch niet anders dat we elke zondag weer het vaste voornemen hebben om naar de gemeente te gaan. Ons daarop te willen verheugen. Om daar de Heer te danken, te loven en te aanbidden. Voor alles wat Hij in ons leven heeft gedaan. Ja, kijk, in de coronatijd was het dikwijls onmogelijk om naar de eredienst te gaan. Strenge overheidsmaatregelen hielden ons er toen van weer af om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. We moesten ons maar tevreden stellen met het volgen van de livestream. Een uitkomst toen. Maar tegelijkertijd een noodoplossing, vind ik. Een surrogaatmiddel. Want het volgen van een eredienst via een scherm, ja, dat kan en mag geen vervanging zijn van onze persoonlijke ontmoeting met God en met elkaar in de gemeente. Omdat juist in dat samenkomen als gemeente de gemeenschap der heiligen zichtbaar en merkbaar wordt. Bent u daarom zo blij, net als ik, dat we weer vrij en onbelemmerd naar de gemeente mogen gaan? En roepen we elkaar daartoe op om te gaan? Net als de pelgrims in deze psalm. Want anders dan zij kunnen wij elke week gaan. En veelal dicht bij huis. Kijk, niemand hoeft daarvoor honderden kilometers te rijden, dacht ik. En niemand loopt daarbij serieus gevaar voor eigen lijf of leven. Of het moet zijn door het drukke verkeer, omdat we weer eens veel te laat van huis zijn gegaan. Maar nee, maar over het algemeen kost het ons geen moeite en geen tijd om naar de wekelijkse samenkomst te kunnen komen. En toch, ja, komen we vaak heel plichtmatig. Uit louter gewoonte. En soms met frisse tegenzin. Slaan we af en toe zelfs een keertje over. Laten we daar dan maar eerlijk tegenover elkaar zijn. Bij ons is er niet altijd sprake van vreugde om naar de dienst te mogen gaan, toch? Laat staan van grote vreugde, zoals bij David. Gemeente, als zulke gevoelens ons overvallen, en dat overkomt mij ook hoor. Maar dan moeten we op die momenten telkens weer bedenken wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Hoe hij door zijn kruisdood het mogelijk maakte dat God ons verlossing kon schenken van onze zondenschuld. Kijk, de Israëlieten geloofden dat God het meer dan waard was om voortdurend te loven en te prijzen voor zijn soevereine genade in hun leven. Hoeveel te meer wij dan? De Heere moet ons doel zijn waarom we naar de eredienst komen. Als het niet voor hem is of voor zijn woord, ja, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin om samen te komen. Kijk, als u hier vanmorgen bent uit pure gewoonte, uit traditie, uit plichtsbesef, of om elkaar te ontmoeten, of om je taak te kunnen doen, ja, dan ben je eigenlijk hier om de verkeerde reden. Maar als je bent gekomen om God te eren en te danken, omdat hij je heeft gered uit je duisternis en heeft gebracht in zijn wonderbaar licht, ja, dan ben je hier voor de goede reden. En dan kan onze dankzegging en onze aanbidding ook oprecht en betekenisvol zijn. Nou, de pelgrims, als ze eenmaal aangekomen zijn bij Jeruzalem, zijn dankbaar dat zij hun bestemming veilig hebben mogen bereiken. En ze roepen vol blijdschap uit, vers 2, onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Verrukt en tegelijkertijd diep verwonderd zijn de pelgrims als zij de indrukwekkende vestingstad Jeruzalem zien. Badend in het zonlicht, met haar wit gekalkte huizen en gebouwen. Opgetrokken van Jeruzalemstenen. Dat zijn lichte kalkstenen die werden gedolven rondom de heuvels van Jeruzalem. Ja, zeker vanaf de Olijfberg heb je een fantastisch panoramisch uitzicht over de stad. En bij ondergaande zon krijgt de stad zelfs iets magisch. Dankzij de gloed van koper en van goud over de wit gekalkte huizen en gebouwen. En iedereen die daar, ja, als op die berg heeft gestaan, die zal dat kunnen beamen. Meniging maakt juist dan en daar veel foto's. Als een kostbare herinnering aan deze prachtige stad. Om later nog eens terug te halen wat er toen door je heen ging. Nou, overweldigend is de schoonheid van Jeruzalem. En de pelgrims kunnen hun bewondering daarvoor en hun verwondering niet onder stoelen of banken steken. En gezamenlijk heffen zij, ons tweede punt, een lofzang op de stad aan. Vers 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Letterlijk staat er dat de stad is samengevoegd tot één. Eén geheel vormt. David beschrijft poëtisch dat Jeruzalem compact is gebouwd. De huizen en de gebouwen staan er schouder aan schouder. Dicht op elkaar, verbonden met elkaar door nauwe straten en trapsteegjes. Het is alsof David wil zeggen dat de verschillende delen van de stad als weefdraden aan elkaar zijn vastgemaakt. Aan elkaar geweven als één mooi kleed. Net als in hoofdstuk 26 van het Bijbelboek Exodus dit gezegd wordt van de tentkleden over de tabernakel. Die vormen ook één geheel. En in de Hebreeuwse tekst worden daar eigenlijk dezelfde woorden gebruikt. Samengevoegd tot één. Jeruzalem, zo zegt David dichterlijk, is één grote en verenigde vestingstad. Omgeven door hoge en dikke muren. Met sterke poorten en machtige burchten. Zodat de stad in tijden van oorlog ook een veilige schuilplaats kon bieden aan haar inwoners En ook aan de bewoners van dorpen die eromheen lagen en onbeschut waren. Maar niet alleen de aanblik van de stad maakt een grote indruk. Nee, ook haar poorten, haar huizen en gebouwen vormen één geheel. Ook de inwoners en de pelgrims vormen figuurlijk gesproken één geheel, zegt David. Net als de stad samengevoegd is, zo zegt een Joodse uitleg ook dat de stad Jeruzalem zelf samenvoegt. Hun nauwe relatie met de stad van God maakt dus dat inwoners en pelgrims uit de 12 stammen die naar Jeruzalem zijn gegaan, juist daar met elkaar worden verbonden. Immers, de stammen van Israël zijn sterk verschillend van elkaar. Hebben goede en slechte eigenschappen, zodat onderling gemakkelijk spanningen en conflicten konden optreden. Maar als ze eenmaal in Jeruzalem zijn aangekomen, trekken ze eensgezind op. Vormen ze één geheel met elkaar. Omdat ze juist daar worden samengevoegd tot één volk. Tot verbondenen. Gavarim staat daar letterlijk. Ze zijn elkaars gabbers, zoals het Jiddische woord zegt. Omdat ze horen bij diezelfde God. Allemaal zijn ze, vers 4a, de stammen van de Heere. En dat is een unieke omschrijving. Want het is de enige schriftplaats waar de 12 stammen zo worden genoemd. Elders spreekt de Bijbel alleen over de stammen van Israël. Maar hier over de stammen van de Heere. Om de verbondsrelatie van God met zijn volk Israël te onderstrepen. De 12 stammen zijn Gods eigendom. Ze behoren hem toe. Hij heeft ze stuk voor stuk uitgekozen om zijn volk te zijn. En dus, als een verenigde natie, trekken deze 12 stammen 3 keer per jaar op naar Jeruzalem. Naar de ark van de getuigenis van Israël. Zo lezen we in vers 4b. De woorden naar de ark staan in onze vertaling cursief vermeld. Omdat de Hebreeuwse tekst daar niet over spreekt. Letterlijk staat daar alleen de getuigenis van of voor Israël. Waarmee wordt bedoeld dat het optrekken van de 12 stammen naar het voorschrift voor Israël was, zoals ik al eerder heb gezegd. En de MBG vertaalt dit dan ook terecht naar het voorschrift voor Israël. God had het volk Israël in de wet van Mozes voorgeschreven om jaarlijks naar Jeruzalem te gaan voor de viering van de 3 grote Joodse feesten. En op deze 3 grote Joodse feesten staan Gods grote daden centraal. Pesach, Pascha, is Gods ingrijpen bij de wonderbare uittocht uit Egypte. En op het wekenfeest staat Gods bescherming van de tarweoogst centraal. En op het loofhuttenfeest Gods voorziening tijdens het verblijf van Israël gedurende 40 jaar in de woestijn. Het doel van deze feesten in Jeruzalem was dus om als één volk, vers 4c, de naam van de Heere te loven. Om alles wat hij voor het volk had gedaan. Maar dat niet alleen. Er was nog een belangrijke reden voor de 12 stammen om naar Jeruzalem af te reizen. En dat was ook om elkaar weer te kunnen ontmoeten. De Israëlieten zagen de 3 Joodse feesten ook als een gelegenheid voor de onderlinge ontmoeting. Voor persoonlijke gemeenschap. Om elkaar te zien en te spreken. En daarom zijn ze ook na afloop van elk feest volgend jaar in Jeruzalem. Ja. Want elk jaar was opnieuw een terugkerende reunie van pelgrims uit 12 stammen. Die elk hun eigen achtergrond en visie hadden. En telkens weer was er dan gelegenheid om de onderlinge relaties te hernieuwen. Om ook ruzies bij te leggen. Om oneenigheden en meningsverschillen op te ruimen. Opdat, dat is het doel, ze gezamenlijk God zouden kunnen loven en danken. Want bovenal gaat het immers om hem. Want God heeft die stammen met elkaar verbonden. Samen vormen zij met elkaar één hecht volk dankzij de Heere. Het is één groot en harmonieus huisgezin van God. Verenigd door dezelfde band van geloof. In één en dezelfde God en Vader. Ja, als we dat zo zeggen, dan, dan moeten we gewoon beleiden dat wij daar nog veel van kunnen en moeten leren. Want de gemeente van Jezus Christus behoort niet anders te functioneren. Als wij samenkomen, is dat ook als één groot huisgezin van God. Want als gelovige kinderen van God zijn wij immers gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus. En op grond daarvan zijn we, zoals ik al vaker heb gezegd, bloedverwanten van elkaar. En omdat we ook weten dat we, als we tot geloof zijn gekomen, de Heilige Geest hebben mogen ontvangen, zijn we ook geestverwanten van elkaar. Onze samenkomsten zijn dus bij uitstek de gelegenheid om naar het voorbeeld van de 12 stammen van Israël onze relatie met God en met elkaar aan te halen en te versterken. Vraag je, nemen we daar dan ook alle tijd voor? Eerst en vooral voor dankzegging aan God en lofprijzing van God. Maar ook voor voorbeden voor elkaar. Als we dat doen, dan zijn we een geloofsgemeenschap met een gezond geestelijk klimaat. Maar een gemeente die deze geloofsgemeenschap niet kent, ja, die kan ook geen geestelijke eenheid zijn. Is niet hecht samengevoegd, zoals David zegt van Jeruzalem. Stel je toch eens voor dat een familie maar af en toe samenkomt en nooit eens met elkaar een maaltijd houdt. En elkaar dus nooit echt kan leren kennen. Dan kun je toch moeilijk spreken van een hechte en harmonieuze familie, toch? Onze geloofsbeleving is dan ook geen eenmanszaak, maar een collectieve zaak. Een gemeenschappelijke aangelegenheid. Gedeelde vreugde is toch dubbele vreugde? En daartoe ook hebben we de samenkomst nodig. Als een centrale ontmoetingsplaats waar we God kunnen zoeken, maar ook elkaar kunnen aanmoedigen, corrigeren en aansporen. En zo'n gemeente, die functioneert dan ook als een geestelijke eenheid. Gekenmerkt door haar liefde tot God en tot elkaar. Maar ook door haar vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan God en elkaar. Kijk, als deze kenmerken door ons in de praktijk worden gebracht, ja, dan weet ik zeker, dan zal er ook sprake zijn van echte blijdschap in onze samenkomst. En dan gaat er ook een goed getuigenis van deze gemeente uit naar de wereld om ons heen. Maar daarentegen, als onze onderlinge meningsverschillen en verkeerde gevoelens blijven bestaan, als we een houding aannemen van, ik heb altijd gelijk en jij hebt altijd ongelijk, dan zullen we nooit met vreugde naar de gemeente kunnen gaan. En ook nooit God met een oprecht hart eren en aanbidden. En het is mijn wens dat de Heer toch vele geestelijke volwassenen mag geven in onze gemeente. Die ongeacht hun persoonlijke opvattingen en gevoelens bereid blijven om elkaar lief te hebben en te vergeven. En daardoor God te danken en te aanbidden. Tot verheerlijking van zijn naam. We lezen vervolgens in vers 5 over de stad Jeruzalem. Want daar staan de zetels van het recht. De zetels van het huis van David. Kijk, Jeruzalem was niet alleen het huis van de Here. Niet alleen het geestelijk centrum van de gemeente, van het land. Ze vormden tevens het bestuurlijk centrum van het land. Het centrum van de hoogste rechtspraak over alle juridische en politieke aangelegenheden. De zetels van het recht, de zetels van het huis van David, verwijst dan ook naar de tronen van het koningshuis van David. Of preciezer gezegd, naar de koning David zelf en zijn troonopvolgers. Als het door God aangestelde hoogste rechters van het land. De duizenden pelgrims die jaarlijks naar Jeruzalem optrokken, brachten immers ook hun onderlinge geschillen en meningsverschillen met zich. En die hadden zij onderling niet kunnen oplossen. Maar die moesten wel eerst rechtgezet worden, wilde er sprake kunnen zijn van onderlinge vrede en harmonie. Want echte vrede en harmonie zijn altijd gebaseerd op gerechtigheid. Als er geen recht wordt gesproken, kan er ook geen sprake zijn van vrede en harmonie. En als Gods hoogste rechter moest de koning daarom bij moeilijke geschillen zijn finale oordeel geven. En daarom had koning Salomo in zijn paleis een voorhal laten maken die als rechtszaal kon dienen. Daar stond zijn zetel van het recht, zijn troon waarop hij recht sprak. Denkt u maar aan het voorbeeld van die twee vrouwen die bij koning Salomo kwamen. Omdat hij als hoogste rechter vonnis zou vellen over wie van hen tweeën de werkelijke moeder van het levende kind was. Nou, zoals Salomo toen nog liet zien, werd zijn wijze Salomons oordeel volledig geïnspireerd door God als hoogste bron van wijsheid en gerechtigheid. En alle goede koningen van Israël hebben zich altijd laten leiden door de wijsheid van God. Opdat er gerechtigheid en voorspoed zou zijn voor het volk. En op het land daardoor ook shalom, vrede, zou mogen kennen. Om de koning van Israël in staat te stellen deze shalom, deze vrede te bewaren, roept David de verzamelde stammen daarom op tot voortdurende voorbeden voor Jeruzalem, ons derde punt. Hij schrijft in vers 6 en 7, bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vesting wel zijn. Rust in uw burchten. Nou, kijk, in de Hebreeuwse tekst komt daar 3 keer het woord shalom voor. Het is vertaald met vrede of rust in onze tekst. Maar het woord shalom betekent veel meer dan dat. Meer dan vrede in de zin van afwezigheid van oorlog. Het wijst bovenal op welvaart, op harmonie, op rust, op veiligheid. En om dit sterk te benadrukken, gebruikt David in dit vers. Diverse Hebreeuwse woorden zijn afgeleid van het woord shalom. En dat klinkt dan zo ongeveer zo. We hebben toch vanmorgen al wat Hebreeuws gezongen. Nu geef ik ook nog wat Hebreeuwse woorden aan u door. Dit vers 6 en 7, klinkt dan in het Hebreeuws als volgt. Shalu shalom, Yerushalayim, Yislayu shalom shalwa. Een vrije vertaal staat er dan, bid om vrede of welzijn voor Jeruzalem. Opdat er vrede of rust mag zijn voor hen die van u houden. En er vrede of veiligheid binnen uw stadsmuren zal zijn. Deze oproep tot voorbeden van David staat er niet vrijblijvend. Het staat er namelijk in de gebiedende wijs. Het is geen hartewens van David dat de mensen voorbeden zullen doen voor de vrede van Jeruzalem. Nee, het is een opdracht om voortdurend te bidden tot God voor het welzijn van de stad en haar inwoners. Dat de vrede, rust en harmonie daar altijd bewaard mogen worden. Dat de stad door alle jaren heen aan alle kanten bewaard zal blijven voor al haar vijanden. En voor wie geldt dan deze oproep? Tot wie zegt David dit? Nou, eigenlijk voor allen die Jeruzalem lief hebben, staat er. Begaan zijn met de stad en het volk. Als je Jeruzalem lief hebt, dan heb je de vrede lief. En je kan geen echte rust en vrede hebben als het voorwerp van je liefde, Jeruzalem, geen echte rust en vrede kent, toch? Nou, David wenst vurig dat Jeruzalem de betekenis van haar naam, stad van de vrede, waar zal blijven maken. Binnen de Joodse traditie is het daarom gebruikelijk om bij wijze van groet elkaar shalom, vrede, toe te wensen. En ook bij het binnengaan van een huis of een gemeenschap, dan wenst men of bidt men dat dat huis of die gemeenschap Gods vrede mag gaan ervaren. En hedendaagse bezoekers van Jeruzalem, die zien de tekst bid om de vrede voor Jeruzalem op de borden staan langs de toegangswegen naar de stad. Als een dringende uitnodiging, maar ook oproep om bij het binnengaan van de stad een vredeswens over Jeruzalem uit te spreken. Dat er blijvend vrede en rust zal mogen zijn in de stad. En natuurlijk ook in de rest van het land. En waarom vindt David dan zo enorm belangrijk dat er vrede zal zijn in Jeruzalem? Waarom wil hij dat er voortdurend voorbeden voor deze stad wordt gedaan? Antwoord? Ja, omdat alleen in tijden van vrede het voor de pelgrims mogelijk was om naar Jeruzalem te komen. Om God daar te ontmoeten en te aanbidden. David als koning bij de gratie Gods, bij de genade van God, ja, die wilde daar alles voor doen. Want als er geen vrede is in Jeruzalem, als er onrust en vrede binnen haar muren zouden zijn, ja, dan zou de dienst aan God er wel eens bij kunnen inschieten. Davids oproep tot voortdurende voorbeden laat bovenal zien dat hij zich er goed van bewust is dat geen mens de vrede van Jeruzalem blijvend zal kunnen bewerken of garanderen. Maar dat alleen de Heere God dit kan doen. Alleen hij is bij machte om de vrede en veiligheid voor Jeruzalem te garanderen. En hoezeer is deze oproep tot vrede van Jeruzalem door de eeuwen heen nodig geweest. Ja, kijk, de noodzaak daartoe wordt je pas goed duidelijk als je de geschiedenis van Jeruzalem kent. De stad bestaat, zoals al is gezegd, meer dan 3000 jaar. Maar hoe vaak is in al die jaren echt vrede binnen haar muren geweest? Iemand heeft dus uitgerekend dat in al die jaren er maar liefst 69 keer oorlog is gevoerd om Jeruzalem. En dat de stad 44 keer gewisseld is van machthebber. Stad en tempel zijn daarbij 2 keer verwoest door de Babyloniërs en door de Romeinen. Gebed om vrede voor Jeruzalem is dus zeker niet misplaatst. Toen niet en nu nog steeds niet, als we bijna dagelijks hoorden van alle onrust, onvrede en oorlogsdreiging in de stad en de rest van het land. Is u trouwens opgevallen dat als wij Jeruzalem lief hebben en voorbeden doen voor haar vrede, wij daarmee ook onszelf dienen? David vraagt aan God immers om het goed te laten gaan met alle mensen die Jeruzalem lief hebben. Voorbeden blijven doen voor de vrede van Jeruzalem is dus niet alleen in het belang van de stad en daarmee van het volk Israël, maar ook in ons eigen belang. Opdat God ook ons zal kunnen blijven zegenen. In de versen 8 en 9 maakt David nog eens duidelijk dat zijn wens van vrede voor Jeruzalem niet alleen de stad betreft, maar ook al zijn volksgenoten. En nog veel meer het huis van de Heere in Jeruzalem. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. David verplicht zichzelf om er alles aan te doen wat tot vrede, rust en welzijn dient voor Jeruzalem. Als koning belooft hij het goede te zoeken voor zijn volksgenoot. Het gaat hem dus om de welzijn van alle inwoners en de duizenden pelgrims die jaarlijks op bedevaart gaan naar de stad. En zijn grootste drijfveer daarbij is zijn liefde voor het huis van de Heere. De centrale ontmoetingsplaats in Jeruzalem, waar hij de aanwezigheid van God ten volle mag ervaren. Als het volk Israël leeft in verbondenheid met God, dan zal Jeruzalem ook de ware shalom leren kennen. De focus van deze psalm ligt, zoals ik al zei, op de stad Jeruzalem. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat het David veel meer gaat om het huis van de Heere. Niet voor niets begint de psalm ermee in vers 1 en eindigt hij ermee in vers 9. En als je dan nog wat scherper kijkt en nauwkeuriger leest, dan proef je dat het David niet eens is te doen om de woonplaats van God, maar om de God van die woonplaats. Alsof hij daarmee al vooruit liep op de toekomstige gang van zaken. Op wat de profeet Nathan hem dankzij een visioen van God al had laten weten, namelijk dat God zo groot is dat hij niet te vatten is in een aards gebouw. En koning Davids zoon, koning Salomo, die de tempel mocht bouwen, zou later dan ook verwonderd uitroepen: maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. De Heere God is niet gebonden aan enige plaats op aarde. Niet aan de tempel in Jeruzalem en niet aan enig ander gebouw waar dan ook. Hij heeft geen fysieke woonplaats nodig. En Jezus zelf maakte dit duidelijk in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. In Johannes 4, vers 21 zegt hij tegen haar: vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg, Gerizim, maar ook niet in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. En dan vervolgt hij in vers 23 en 24: maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Gemeente, u weet misschien veel van het woord van God. Maar kent u ook de God van het woord? Bent u zich van bewust dat u niet woont, dat hij niet woont in een huis dat door mensenhanden is gemaakt? Maar dat hij dankzij de uitstorting van de Heilige Geest woont in elk mens die gelooft in Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus is dan ook geen huis van God. Zoals eens de tempel in Jeruzalem waar de ark van God stond. Nee, zo niet. Maar ze kan wel een heilige plaats zijn waar de Heer tegenwoordig is. Door de aanwezigheid van gelovigen in wie zijn Heilige Geest woonachtig is. Onze grootste drijfveer om naar de samenkomst te willen gaan, zal dan ook moeten zijn dat we de Heere kunnen ontmoeten. Hem daar mogen aanbidden, loven en danken. Maar een echte ontmoeting met God kan nooit plaatsvinden zonder dat wij ook zijn woord horen. De Bijbel zal dus altijd het uitgangspunt en het hart moeten zijn van al onze activiteiten. Elke samenkomst, vergadering of gemeentelijke activiteit is daarom een uitstek, een gelegenheid om dat woord van God te openen. Zijn blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus, met elkaar te delen. Geestvervulde, schriftverklarende prediking zal het hart van elke gelovige verblijden. Als belangrijke Bijbelse thema's en principes worden uitgelegd, dan zal dat ons leven voortdurend blijven vernieuwen en verfrissen. Wat moeten wij nog meer met deze psalm? De oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem lijkt primair bestemd te zijn voor het Joodse volk. Want ons Jeruzalem, als christenen, geloven we dat, is niet op aarde, maar daarboven in de hemel. Wij zijn ook pelgrims op doorreis, maar niet naar Jeruzalem, de aardse stad, maar naar de hemelse stad Jeruzalem. Op weg naar het huis van onze hemelse Vader. Op weg naar de Heer Jezus Christus. De vredevorst die de echte shalom, vrede, geeft. En daarom zal de ware vrede van Jeruzalem alleen dan pas kunnen komen als het volk Israël de Heer Jezus Christus als haar Messias en vredevorst zal herkennen en erkennen. En daarop doelde Jezus ook toen hij bij de intocht in Jeruzalem huilde over de stad. Omdat de inwoners maar niet wilden begrijpen dat alleen hij, de Zoon van God, echte vrede zou kunnen brengen. In Lucas 19, vers 42 zegt Jezus: och, over Jeruzalem, och dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Maar omdat het volk hem verwierp als Messias, waren de gevolgen desastreus. Zowel de stad als de tempel werden toen door de Romeinen verwoest. Dit alles neemt niet weg dat de oproep tot voorbeden voor de vrede van Jeruzalem ook tijdloos en universeel is. Het welzijn van de stad Jeruzalem en het Joodse volk zal ons als gelovigen uit de heidenen altijd ter harte moeten blijven gaan. Ik zou haast willen zeggen, wat er ook gebeurt. Immers, de onwil van het Joodse volk om de Messias te erkennen, maakt het mogelijk dat het heil tot ons gelovigen uit de heidenen kon komen. Paulus schrijft daarom in Romeinen 11, vers 11 en 12, zijn zij, de Joden, soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De val van het Joodse volk als geheel, zegt Paulus, past in Gods plan om ook aan heidenen het heil te brengen door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Met als doel dat wij door ons geloos leven het Joodse volk tot jaloersheid zouden verwekken. Vraagje, doen we dat ook als christenen? Die dankbaar zijn voor zoveel genade ons bewezen. Zijn wij bereid om onze oudste broer, het Joodse volk, te dienen? In het verkondigen van de Heer Jezus Christus als in de eerste plaats hun Messias. Maar ook door blijvend voorbeden te doen, omdat naar zijn belofte God zich ook over het Joodse volk zal ontfermen. Laten wij daarom blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de stad en het hele land en bovenal voor het zielenheil van het Joodse volk. Tot slot willen we deze oproep tot voorbeden voor vrede ook toepassen op onze plaatselijke gemeente. Als huisgezin van God. Als mensen die de vrede van Jezus Christus hebben leren kennen. En zich geheel en al onder zijn gezag hebben geplaatst. Opdat zijn shalom ons ook werkelijk deel zal vallen. En we met elkaar mogen ervaren de rechtvaardigheid, de vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En dan zullen we dus ook willen blijven bidden dat alle onvrede in eigen hart en in het hart van anderen zal mogen worden weggenomen. Ja, dan gunnen we Gods vrede zelfs aan onze ergste vijanden. Want wij kunnen immers geen echte vrede hebben met God als we zelf geen vrede zoeken met andere mensen. En het meest met de huisgenoten van het geloof, zoals Paulus zegt. Dat zijn onze broeders en zusters in de Here. In de bergrede zei Jezus, zalig zijn de vredestichters. Want zij, zei Jezus, zullen Gods kinderen genoemd worden. Mag die vrede van God in onze gemeente aanwezig zijn en blijven. En laten we daarom, zoals de apostel Paulus schrijft aan Efeziërs, als samengevoegde en dus met elkaar verbonden leden, en mag ik het zo zeggen, als gabbers van het lichaam van Christus, ons beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Opdat we eensgezind zullen zijn en blijven in onze liefde tot God en tot elkaar. Amen.